Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie luisteren. Ik ga vandaag praten over Grote Verzoendag. Dat had ik de vorige keer al aangekondigd. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik openen met gebed. Laten we met elkaar bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent, in ons leven, op deze aarde, door uw Heilige Geest. En dank u wel, Heilige Geest, dat u onze gedachten ook nu op dit moment leidt, dat u onze gevoelens in uw handen hebt, maar ook dat u voortdurend bezig bent om ons, ja, als het ware te vormen naar het beeld van Jezus zelf. En ik dank u wel, Heer Jezus, voor het offer dat u gebracht hebt, dat het mogelijk gemaakt heeft om überhaupt op u te lijken. En vandaag, Heer Jezus, willen we praten over die grote verzoendag. Heer Jezus, ik dank u wel dat we dat mogen doen in het licht van wat u ervan gemaakt hebt. In Jezus' naam. Amen. Nou, grote verzoendag, Yom Kippur. Zelfs mensen die niets van de Bijbel weten, kennen die term van de oorlog die er ooit geweest is in oktober 1973, toen Israël van alle kanten werd aangevallen, juist op Grote Verzoendag. Die oorlog heette de Yom Kippur oorlog. In plaats van Yom Kippur kun je ook zeggen Yom HaKippurim. En Kippurim is dan een meervoud. Het woord Kippur betekent namelijk bedekken. En Kippurim is dus het meervoud van bedekken, bedekkingen. Er worden dus op die dag zonden, overtredingen bedekt. En niet één of twee, maar allemaal. Maar laten we beginnen bij het begin. Voorafgaand aan de maand waarin Yom Kippur valt, dat is de maand Tisri, de zevende maand in de kalender. In die maand, op de tiende dag, is de grote verzoendag. We hebben afgelopen vrijdag gevierd dat het nieuwjaarsdag was voor het Jodendom. Er was een nieuw jaar begonnen, 5000 en nog wat. En op dat ogenblik, op die dag, de eerste dag van de maand, de eerste Tisri, werd er op de bazuinen geblazen. Vandaar ook dat die naam vaak genoemd wordt Yom Teruah, dag van de bazuinen. Maar het wordt ook vaak genoemd Rosh Hashanah, de kop van het jaar. Het is dezelfde dag, de eerste Tisri. En die dag is een bijzondere dag, want niemand kan precies weten wanneer die begint. Want in tegenstelling tot alle andere feestdagen in de Joodse kalender begint deze dag, logischerwijs, op de eerste van de maand. Dus bij de nieuwe maan. De nieuwe maan, ik weet niet of het je opgevallen is, dat is een heel klein sikkeltje net boven de horizon die zich niet zo heel erg lang laat zien. Vandaar ook dat in het Jodendom er twee dagen gereserveerd zijn voor Yom Teruah. Omdat je nooit van tevoren weet of je überhaupt, als de bewolking is bijvoorbeeld, die nieuwe maan ziet. Hoe het ook zij, voorafgaand aan de dag van de bazuinen, de Yom Teruah, is er een hele maand lang dat er op bazuinen geblaasd wordt. Ik heb er de vorige keer over gesproken. Eigenlijk wordt er geblazen op een shofar. Een shofar is eigenlijk een ramshoorn. En die ramshoorn die is gedraaid. Daar zit een draaiing, een wenteling in. En men zegt wel dat juist door die vorm, die gedraaide vorm, roept die shofar op om je om te keren, om te draaien, om je te bekeren. Dat is een mooie gedachte, maar er is ook een andere gedachte. Er zijn heel veel gedachten trouwens, verbonden met de shofar. Maar een andere mooie gedachte is dat de shofar eigenlijk verwijst naar het offerdier. Om een ramshoorn te krijgen moet er een dier sterven. Want je kunt van een levend dier geen hoorn afzagen. Dus die ramshoorn verwijst ook naar het offer. Dus je zou kunnen zeggen, die hele maand voorafgaand aan de zevende maand, dus de zesde maand, de maand Elul, die hele maand wordt de ramshoorn geblazen, wordt er dus als het ware verwezen naar het offer En dan de eerste 10 dagen van de 7e maand wordt er verwezen naar het offer doordat die ramshoorn geblazen wordt. En dan, nadat dat 40 dagen lang geduurd heeft, komt Yom Kippur. En als je gaat lezen hoe Yom Kippur is ingericht, dat staat in Leviticus 16, dan zie je hoe eigenlijk het offer centraal komt te staan en specifiek van het offer, het bloed van het offer. Je leest hoe er bloed wordt aangebracht op het brandofferaltaar. Hoe er bloed wordt aangebracht bij de ingang van de tempel. Hoe er bloed wordt aangebracht bij het reukofferaltaar en bij het voorhangsel. En uiteindelijk gaat de hoge priester met bloed naar binnen in het heilige der heiligen. En hij maakt als het ware een spoor van bloed. Hij sprenkelt het bloed voor de ark van het verbond en op de deksel, op het deksel van de ark van het verbond. En het deksel van de ark van het verbond, dat is in het Hebreeuws kippuret. Het verzoendeksel. Maar eigenlijk zit er ook in het woord, wat Yom Kippur, kippuret, je hoort het verband waarschijnlijk wel, ook dat is de bedekking. Dat deksel op de ark van het verbond bedekt de zondige dingen die eronder zitten. Grappig genoeg, de 10 geboden. Dus dat verzoendeksel bedekt als het ware de aanklacht die tegen ons is. Die 10 geboden die ons aanklagen worden bedekt door dat deksel, de kippuret. En op dat deksel wordt ook weer het bloed gesprenkeld van verschillende offerdieren. Een heel ingewikkeld proces overigens. Tijdens die hele procedure moet de hoge priester 40 verschillende handelingen verrichten. Geen wonder dat hij van tevoren zich terugtrok, vaak al een week lang, om te mediteren over wat er hem allemaal te doen stond. Want er mochten geen fouten gemaakt worden. En als alles goed ging en de hoge priester kwam weer naar buiten, dan betekende dat dat voor het komend jaar de zonden van het hele volk bedekt werden. Die offerprocedure begon al 's ochtends met een brandoffer, zoals elke ochtend. Daarna bracht de hoge priester een zondoffer voor zichzelf en zijn huis. Dat was een stier. En dan waren er nog 2 geitenbokjes. Daar heb je allemaal wel eens een keer van gehoord. Ons spreekwoordelijke zondebok hoorde erbij. Die was een van die 2 bokjes. Een van die 2 geitenbokjes werd geofferd. Het andere bokje, het zondoffer, werd de woestijn ingestuurd. Die droeg de zonde van het hele volk naar een onvruchtbare plaats, naar de woestijn. Interessant. Ook het Nieuwe Testament begint eigenlijk met 2 figuren. De ene is Johannes de Doper, de andere is Jezus van Nazareth. Die 2 zijn verbonden met elkaar door familiebanden. Het zijn neefs van elkaar. Johannes is een half jaar ouder. Johannes werd door Jezus genoemd de laatste profeet. En ook de grootste van alle profeten. En er staat in de Bijbel over hem geschreven dat hij is de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer. Hij is als het ware de shofar. Hij roept op tot bekering, tot ombekeer. Maar hij wijst ook op het offer dat gebracht gaat worden door Jezus. Hij zegt over Jezus: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Een bijzondere uitspraak. Een heel bijzondere uitspraak. Waarin hij eigenlijk 2 feesten met elkaar verbindt. Hij zegt: Jezus is het lam, het paaslam, dat ons bevrijdt van onze zonde, dat ons bevrijdt uit onze slavernij, dat ons vrijzet om in een nieuw leven te beginnen, in het nieuwe beloofde land, een land dat overvloeit van melk en honing. Hij is het paaslam, het ultieme paaslam. Maar hij draagt ook de zonde der wereld weg, zoals die zondebok dat deed die de woestijn ingestuurd werd. De handen werden hem opgelegd en hij, de hoge priester, droeg als het ware de zonde van het hele volk, nadat het offer van het andere bokje gebracht was, droeg hij die zonde over op dat levende bokje en vervolgens werd dat levende bokje door iemand de woestijn ingeleid en om daar die zonde te brengen en daar die zonde te laten, net zoals Jezus na zijn dood, na zijn doop, nadat hij door Johannes de Doper werd gedoopt, de woestijn ingestuurd werd door de Heilige Geest. En dan staat er, na 40 dagen in de woestijn geweest te zijn, de duivel vond in hem niets. Dat betekent dat alle zonden door hem de woestijn ingedragen waren en daarna onvindbaar. Jezus is eigenlijk in één persoon de beide bokjes. Het bokje dat werd geofferd als zondoffer voor het hele volk. En het bokje dat de zonde van de wereld op zich nam en meenam naar een onvruchtbare plaats. De schrijver van de Hebreeënbrief die schrijft dat Christus is opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn. Dat verwijst naar een nieuwe tijd. Het staat in Hebreeën 9 vers 11. Christus, opgetreden als hoge priester, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. En dat is die niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Hier zie je dat de schrijver van de Hebreeënbrief het heeft over grote verzoendag. Op de grote verzoendag, die vervuld werd door Jezus, ging Jezus met zijn eigen bloed. Hij was een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij ging met zijn eigen bloed naar binnen, naar het heilige der heiligen. Hij zei tegen Maria, toen hij was opgestaan, raak mij niet aan, want hij moest eerst naar de Vader om daar zijn eigen bloed, als het ware, te geven aan de Vader. Te geven op de troon van God de Vader. Pas toen kon hij weer terugkomen, net zoals de hoge priester. Als de hoge priester met het bloed van het zondebokje de tempel binnenging en hij ging door het heilige en dan achter het voorhangsel in het heilige der heiligen, dan mocht er in die tempel, behalve de hoge priester, niemand zijn. Niemand, alleen de hoge priester. En tijdens die ceremonie riep hij tot 10 keer toe de naam van Yahweh, hardop uit. De naam van Yahweh. De naam van Yahweh. De naam die te alle tijden door Joodse mensen wordt vermeden. Er wordt Adonai gezegd, de Heer. Of er wordt geknikt met het hoofd. Maar de hoge priester 1 dag per jaar riep de naam van Yahweh aan. In het heilige der heiligen. Omgeven door de rook van wierook. En met in zijn handen het offer van het geitenbokje. Het bloed van het geitenbokje. Op diezelfde manier ging Jezus naar de hemel, naar de Vader, om daar voor eens en voor altijd zijn bloed te brengen. Niet het bloed van geiten, van bokjes, van schapen, van stieren, maar zijn eigen bloed. En dan staat er in Hebreeën, voor eens en voor altijd. Als wij maandag over een week met het Joodse volk mogen denken aan de grote verzoendag, dan mogen wij met elkaar God bedanken voor het offer dat Hij heeft gebracht. En we mogen Jezus bedanken voor het offer dat Hij bereid was te brengen. En we mogen zeggen, Heer Jezus, dank U wel dat U met Uw bloed de weg hebt gebaand tot de troon van de Vader, zodat wij ongehinderd naar binnen mogen gaan en mogen zeggen, Abba, Papa, Vader, tegen God zelf. Deze week wens ik jullie toe dat je heel veel mag nadenken over het offer dat gebracht is door Jezus. Het offer dat een keerpunt is geweest in de geschiedenis van de mensheid. Als er iets van diepgaand belang is geweest, dan is het het offer van Jezus. Maar ook zijn opstanding, waardoor hij in staat was om zijn bloed te brengen op de plaats waar wij nu mogen komen, dankzij dat offer. En zo wil ik jullie zegenen om te mogen genieten van de mogelijkheden die het offer van Jezus biedt. En dat we mogen genieten van de wetenschap dat onze zonden niet bedekt zijn. Als je iets bedekt, dan zit het er nog steeds. Je kunt het vuil bedekken onder een vloerkleed, maar het vuil is er nog steeds. Maar de zonde is weggedragen. Dus het is niet meer Hakipurim, maar het is eigenlijk de dag waarop onze zonden werden weggedragen door het Lam Gods. Heer Jezus, ik wil u bedanken op dit ogenblik dat u dat gedaan hebt. Dat u gezegd hebt tegen de Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En dat u uit liefde voor de Vader het offer gebracht hebt. Dat de Vader in staat heeft gesteld om weer een open relatie te hebben met ons. Kinderen van God, kinderen van Abraham. En zo wil ik elke toehoorder van deze boodschap zegenen in de naam van Jezus Christus, die in het vlees gekomen is, die door zijn bloed de weg gebaand heeft tot Vader God. Wees gezegend, wees tot zegen. Amen.